mensen achter de voordeur vinden. Dat betekent dat we de straat op gaan, we bellen aan en als er open gedaan wordt, dan stellen we ons zelf voor. De eerste insteek is altijd dat we vragen over hoe mensen het ervaren in de wijk. Opvallend is ook dat veel mensen het prettig wonen vinden in deze wijk. En we vragen altijd naar wat ze al doen ook voor andere mensen. Want een van onze kerntaken is ook wel mensen activeren en bewust maken dat ze wat voor anderen kunnen doen. Naast voor zichzelf. En dan ontstaat er een gesprek. En dan kan het zijn dat er meer boven komt en dat mensen meer gaan praten over wat er niet goed gaat in hun leven.
Riam, een van de teamleden ook, jij bent een maatschappelijk werker. Kun je een voorbeeld noemen van je belt aan, je gaat een gesprek aan en vervolgens leidt het tot iets?
Ja, dat klopt. Dan vertelt de cliënt inderdaad dat ze ergens mee zit, heel kort. En dan met door vragen te stellen kom je erachter dat er meer aan de hand is. En iets wat eigenlijk al jaren speelt in het gezin, waar kinderen bij betrokken zijn. En dan is er sprake inderdaad van huiselijk geweld. En dan zijn wij, we zijn eigenlijk een middel geweest om mevrouw op weg te helpen. We hebben ervoor gezorgd dat mevrouw snel urgentie kreeg om snel aan een woning te komen. We zijn samen met mevrouw naar de opvang gegaan om te kijken van wat de mogelijkheden zijn voor mevrouw. We zijn nu bezig om een uitkering voor mevrouw aan te vragen. Maar dat doen we allemaal natuurlijk samen met mevrouw. Hè, zodat ze zelf het idee krijgt van hoe pak ik het zelf aan zometeen als er iets gebeurt. Of de zelfredzaamheid is ook heel belangrijk in zo'n situatie. Ondanks dat het heel schrijnend is. En de kinderen krijgen aandacht. Jeugdzorg wordt ingeschakeld. Wij gaan in gesprek met de gemeente, met de politie. We hebben zeg maar meerdere contacten. Hè? Dus er worden extra contacten bij betrokken, zeg maar.
Wat was er gebeurd in dat gezin? Hadden jullie niet aangebeld?
Als wij dat niet hadden gedaan, dan weet ik zeker dat zij nog jaren in huiselijk geweld heeft gezeten met de kinderen.
Ruud, ook een van de teamleden. Jullie team is momenteel bestaat het uit zeven vaste krachten eigenlijk. En die zijn afkomstig uit verschillende organisaties.
Onder andere uit buurtkracht en vanuit de gemeente, vanuit de Zellingen. Ja, dat is de samenstelling nu.
Jullie waren ook bezig met een cursus of een training, Daphne, over het omgaan met post en administratie.
Ja.
Waarom hebben jullie dat gedaan? Wat zien jullie als jullie bij die mensen komen? Het woord vuilniszak, zegt dat wat?
Ja hoor, vuilniszak. En soms ligt het ook verspreid door kasten heen, op de grond, in dozen. Komt ook voor. En daar zie je gewoon dat een aantal mensen hebben ook wel eens in mijn voorgaande trainingen gezegd van Nederland is papierland en heel veel moeten daaraan wennen en hebben dat inderdaad niet geleerd. En vinden het ook echt heel eng. Ik had laatst een vrouw in de groep en die zei letterlijk al, en dan zie ik de brievenbus en ik weet dat ik het open moet maken, maar ik ga er helemaal van trillen. De angst komt direct op zodra ze al een brief tegenkomen, omdat ze ook gewoon heel vaak niet de goede gegevens eruit kunnen halen waar ze wat mee kunnen, zeg maar.
Ja. Wat zijn de meest voorkomende probleemgevallen van jullie cliënten?
De meest voorkomende zijn schulden op dit moment. Dus mensen hebben heel veel schulden. Maar ik merk zelf ook dat mensen heel veel psychosociale problemen hebben. En daar besteden we ook aandacht aan. Als ik een voorbeeld kan noemen. Ik heb een mevrouw gehad die heeft eigenlijk geen zin meer in het leven. Die wilde stoppen met haar medicatie. Daar ga ik mee in gesprek. Mevrouw heeft ook schulden. Een bedrag van zoveel. Waar ze niet mee om kan gaan. Ze heeft ook een kind waar ze zich zorgen om maakt. Dus het zijn allerlei problemen bijeen. En daar proberen we ook aandacht aan te besteden.
Zijn er ook positieve dingen te melden doordat jullie met cliënten bezig zijn, hè, in zo'n traject? Waar ze een beetje uit hun isolement gehaald worden?
Ja, zeker weten. Zeker weten. Ik heb zelf een heel mooi voorbeeld van een mevrouw die bij ons in een traject is geweest. Ja, zowel, zoals wij dat dan zeggen, dienstverlenend en psychosociaal. Dat komt erom neer dat deze mevrouw de schulden zat. Is het daar nu bij de juiste instanties zit zij in de schuldhulpverlening. En zij is geestelijk zo erg opgekrabbeld, zo sterk geworden, zo zelfstandig en zelfredzaam geworden, dat zij nu zelf aan het eind, in het eindgesprek, wat ik toevallig ook met Riem gevoerd heb met die mevrouw, heeft zij aan ons gevraagd, Maar nu wil ik wat voor andere kapellenaren doen. Kan ik wat vrijwilligerswerk doen? Bij wie moet ik zijn?
Sarwat, ook lid van het team. Jij hebt ook ervaring met mensen die geïsoleerd waren en nu vrijwilliger zijn en of elkaar helpen.
Heel veel mensen via die huis in huis. We hebben die mensen gewoon eenzaam door de taal. We kunnen die taal niet gebruiken. Ze zeggen, oh, ik schaamte om iets te doen. Maar ik probeer hun gewoon naar buiten, naar de taal lessen en ook een soort vrijwilliger werk voor hun vinden.
Ja, want de fluiter speelt ook een belangrijke rol bij jullie er op afteam. Maar ook gewoon voor de mensen zelf om bij elkaar te komen.
Ja, onder andere de fluiter. We hebben ook de serre in de hoeken en de trefhoek. En we zijn ook bewust dus met een aantal activiteiten zoals administratiecafé in de fluiter gaan zitten. Omdat de ervaring is dat als ze daar eenmaal binnenkomen, zien dat er elke dag hele leuke activiteiten te doen zijn. Dat ze dan ook aanhaken. En ja, we hebben nu al heel veel voorbeelden van mensen die dus inderdaad gewoon zeggen, ik wil wel wat doen hier. Eén is bij de kinderactiviteit terechtgekomen. De ander die helpt bij het internetcafé wat er is. We hebben een man die kwam hier binnen. En die gaf aan, ik heb eigenlijk weinig te doen overdag. Die is klusjesman bij de fluiter. En je ziet dan dat ze ook opgenomen worden in een door andere vrijwilligers die daar al actief zijn. En zo mensen uit de buurt leren kennen. En dan zie je ze ook met elkaar optrekken.
Nou, we werken hier natuurlijk met verschillende teamleden. Hè? Ieder heeft een eigen achtergrond. En hiervan maken we eigenlijk gebruik voor de cliënt. De cliënt die komt bij ons aan en die heeft een vraag over sociale zaken, over uitkering. Nou, dan heb ik een collega, dan stel ik de vraag aan mijn collega. Wordt snel geholpen en zo komen we sneller verder. En dat heeft eigenlijk heel veel cliënten gemotiveerd om bij ons aan te kloppen. En dat is ook de reden waarom heel veel mensen nu binnenkomen. Zonder afspraak. Die komen gelijk vragen van, hey, jullie weten wel toch wel hoe de uitkeringen nu, hoe het daar gaat en welke regels er zijn. En zo is het eigenlijk zo gaat het wel sneller.
Eén dingetje wat ook speelt is armoe. Ik hoor het woord honger vallen. Speelt dat echt veel?
Ja, dat speelt inderdaad heel veel in kapellen, in de wijken waar wij werken. Ik merk zelf nu ik heb bijvoorbeeld vorige week twee telefoontjes gehad van bewoners. Van wij hebben geen eten, wat moeten we doen? Nou, kijk, wat wij op dat moment voor de bewoners kunnen doen is adviseren. Kijken van nou wie in de buurt kan helpen. Netwerken, hè, de familie, zus, broer. En dan proberen cliënten te kijken inderdaad bij hun netwerk of ze geholpen kunnen worden. Alleen dat lukt niet altijd. En dat is moeilijkste van dit probleem.
Wij hebben nauwe contacten met de voedselbank en meubelbank. En we hebben dus inderdaad heel wat mensen daarnaar doorverwezen. Dat kunnen we doen op basis van het inkomsten- en uitgavenplaatje wat we maken. En dan hebben mensen recht op voedselbank. En daar is nu helaas ook een stop op. Dus dat maakt het extra schrijnend. Want voorheen konden mensen dan in ieder geval nog eten krijgen één keer per week van de voedselbank. Maar daar kunnen we ze nu niet meer naar doorverwijzen.
De voedselbank neemt geen nieuwe cliënten aan?
Nee. Dat is een stop. En zelfs incidentele pakketten, soms in uiterste nood. Wij komen bij mensen thuis en zien we dat de koelkast helemaal leeg is. We kijken op de bankafschriften dat ze dus ook komende 3-4 weken geen geld krijgen. Dan hadden we altijd nog ook de mogelijkheid om via de buurtmoeders een aanvraag te doen voor een incidentele pakket. Dus eenmalig, hooguit tweemalig. En ook daar is een stop op. Dus op dit moment is er gewoon eigenlijk niks wat we kunnen bieden, behalve dat we ze motiveren om het te gaan vertellen in hun eigen omgeving. En dan hopen dat buren en familie het opvangt.
Kunnen jullie een verhaal vertellen van een cliënte wat je ziet? Nou, bijvoorbeeld dat je zag van nou, ze beginnen in een hele vervelende situatie. En ze komen dan eigenlijk in een situatie dat ze weer een dagbesteding hebben.
Ik heb een voorbeeld van een mevrouw die, wat ik net ook heb verteld, van ze had geen zin in haar leven. Ze wilde eigenlijk stoppen met alles. En nu is ze begonnen met schilderen. Ze schildert nu, ze maakt mooie tekeningen. Dat brengt ze naar mij om te laten zien hoe goed ze bezig is en hoeveel zin ze heeft in het leven. En wat ze allemaal doet, wandelen met de honden, honden uitlaten de hele dag door. En met buren praten. Ze neemt contact, inderdaad, ze heeft nu een iets groter netwerk. Ze wil vrijwilligerswerk gaan doen. Ze zorgt meer voor haar kind. Dus dat zijn allemaal positieve dingen die wij met die mevrouw hebben kunnen bereiken. Ja. Als je aan het eind van de dag hoort van van, ik hou van mezelf. Als een cliënt dat tegen je zegt, als de bewoners dat zeggen, ik hou van mezelf. Ik zie het toch nu op een hele andere manier. Ik zie het leven nu anders. Dan is dat voor mij al een heel voldoening. En dan heb ik inderdaad gedaan wat ik wil doen.
Ruud, wat zijn jullie, wat is bijvoorbeeld een voorbeeld wat jullie als team niet kunnen doen, waarvan je zegt dat zou eigenlijk wel door iemand anders opgepikt moeten worden?
Nou, ik zit eerlijk gezegd nu voornamelijk ook te denken aan echt hele zware psychische gesteldheid van sommige mensen. Want wij komen natuurlijk ook mensen tegen die ook echt de geestelijke gezondheidszorg nodig zouden moeten hebben. En op dit moment eigenlijk die zorg niet krijgen. Daar kunnen wij ook niets mee. En daar gaan wij ook in die zin geen begeleiding mee aan. Maar daar gaan we een begeleiding mee aan om ze naar de juiste instantie door te verwijzen.
Dat doen jullie dus wel?
Ja, eigenlijk een beetje warme overdracht. Zo moet je het al zien. Dan is het niet van, je moet je daar melden, succes. Want dat is eigenlijk iets wat niet werkt. Wij gaan met die mensen dan kijken wat past bij jou. En waar ben je dan het beste op je plekje?
Eigenlijk, dus jullie begeleiding blijft wel ook in zo'n geval?
Ja.
En doordat we in de wijk blijven, ja, we zijn present. Dus we zijn er altijd als mensen, ook al zijn ze officieel niet in begeleiding, we zijn er wel voor ze. Ze kunnen altijd even aankloppen, even bellen. En we houden dus wel warme contacten, zeg maar, met de mensen.
Afsluitend, zien jullie echt goede verbeteringen in deze wijk door jullie activiteiten?
Kleine stapjes, ja. Nou, vooral het stukje dat je toch echt ziet dat mensen actief worden voor andere mensen. Dat vind ik persoonlijk gewoon een hele belangrijke. Mensen die echt gewoon door de zorgen heel erg bij zichzelf blijven. En eigenlijk bijna allemaal worden ze actief. Al is het maar voor één andere bewoner. We hebben dus ook een bewoner die is nu taalcoach geworden en die doet boodschappen voor andere bewoners. Die hoeven dan niet zozeer naar een serre of een trefhoek te gaan om daar vrijwilliger te worden. Maar die zijn dan wel voor anderen in hun buurt actief. En dat vind ik toch wel een resultaat. En kijk, we zouden veel meer willen doen. Het gaat hier om 2000 woningen, de Hoven, Wiekslag en de Hoeken. En we zijn met z'n zevenen. We bellen 25 woningen per week aan. Dus stap voor stap komen we steeds verder. En inderdaad, over 3 jaar hebben we dan, als het goed is, bij alle woningen aangebeld.